Wij waren gisteren in de brief van Jacobus, waar de man sprak over dat God ons gebaat heeft naar zijn wil door het woord der waarheid. En waar hij zegt dat de consequentie is dat wij zouden ontvangen met zachtmoedigheid het woord dat in ons geplant zou worden, opdat het onze zielen zou zalig maken. Waarna volgt een bladzijde verder de vraag: indien iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Naar de ziel, uiteraard. Toen heb ik u dat begrip aangehaald uit Hebreeën hoofdstuk 10, waar staat: wij geloven tot behoudenis der ziel. Maar de apostel Petrus spreekt over precies dezelfde dingen. En het lijkt me een aardige gelegenheid om daar dan even deze morgen bij stil te staan. Dat is in 1 Petrus hoofdstuk 1, waar we in beginsel dezelfde uiteenzetting vinden. Op andere wijze, maar het is precies dezelfde gedachte, 1 Petrus 1. Daar vinden we namelijk in vers 3: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Een vers wat flink overeenkomt met die uit Jacobus. God heeft ons door het woord der waarheid gebaard naar zijn wil, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. En hier staat: God heeft ons wedergeboren naar zijn barmhartigheid tot een levende hoop. Waarbij die levende hoop uit Petrus natuurlijk overeenkomt met dat eerstelingschap waar Jacobus over spreekt. Het gaat namelijk om een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En dat is precies wat het volgende vers zegt, hier in Petrus. De erfenis namelijk voor degene met eerstgeboorterecht. En dat geldt collectief voor heel de gemeente. God heeft ons namelijk wedergeboren tot, zegt vers 3, een levende hoop. En op de vraag: hoezo levende hoop, zegt de apostel in vers 4, volgende vers dus, tot, hij herhaalt het woord tot, God heeft ons wedergeboren tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Daarheen zijn wij onderweg, daar zien wij naar uit, dat is wat God ons beloofd heeft. Voor zover wij dingen nog niet hebben ontvangen, ik zeg voor zover dat zo is, wordt het hier genoemd. Het gaat om die erfenis die ons wacht bij de Heer. Daarbij gaat het niet er maar om dat we bij hem zullen zijn in de hemel of zoiets. Maar het gaat inderdaad om die erfenis die het deel is van de gemeente als zodanig op grond van het eerstgeboorterecht van de gemeente. Een erfenis die niet vergaat, die niet tot stand gebracht hoeft te worden, want die is er al. Er wordt ook van Gods wegen bewaard in de hemel. En u weet, God is gelovig en dus God is getrouw. Hij zorgt daarvoor. En het volgende vers zegt dan: erfenis die in de hemel bewaard is voor u, comma, die in de kracht Gods bewaard wordt. En die uitdrukking slaat weer niet op de erfenis, maar slaat op u. Namelijk de erfenis, vers 4 was dat, wordt voor ons bewaard. En dan vers 4 en 5. En wij worden bewaard voor de erfenis. Dat wordt op heel wat verschillende manieren gezegd overigens. Ook door de apostel Paulus, als hij zegt dat de Heilige Geest die we hebben ontvangen onderpand is van onze toekomende erfenis. Dat is de garantie voor wat ons wacht in de hemel. En wij zouden ons daarin verheugen, zegt het volgende vers, vers 6. In welke gij u verheugt. Dat is onze blijdschap, niet zozeer onze tegenwoordige omstandigheden, hoewel dat in het algemeen reden genoeg is tot blijdschap, moet ik u zeggen. Maar meer in het bijzonder gaat het erom om het uitzicht dat wij hebben op onze eeuwige heerlijkheid, op onze onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt en waarheen wij onderweg zijn, waarop wij het uitzicht hebben, in welke gij u verheugt. En er staat erachter: nu een weinig tijds, of gewoon een weinig, maar het gaat inderdaad over tijd, nu een weinig, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Het eigenaardige verschijnsel doet zich namelijk voor dat waar wij deze hoop en deze verwachting, kortom ons geloof, gesteld hebben op of in de beloften Gods, op het woord Gods en dus in het bijzonder op hem in wie al die beloften Gods ja en amen zijn, dan wordt dat geloof, dat vertrouwen dat we hebben, inderdaad op de proef gesteld, heet dat. Nou ja, het heet menigerlei verzoekingen. Niet dat het een noodzakelijkerwijze is, of beter nog, niet dat het er altijd is, maar het zal er zijn bij gelegenheid. En zo staat het hier ook in vers 6. Nu een weinig, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Wat mij altijd opvalt als ik het woord verzoeking lees, is dat het daarna meteen verdwijnt, omdat het een negatieve term is. Het is wat de duivel doet eigenlijk, verzoeken. En bovendien, gij zult de Heer uw God niet verzoeken, en van Gods wegen, God verzoekt niemand. Dat was ook Jacobus 1 trouwens. Het woord wordt meteen aan de kant geschoven en krijgt een positief equivalent, namelijk beproeving. Het is niet alleen hier zo, maar andere plaatsen ook zo. Het heet bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, van als je niet oplet, heb je er niks aan, zeg ik altijd, hè. Het is ineens beproeving geworden, test geworden. Verzoeking is destructief, heeft de bedoeling dingen kapot te maken. Beproeving niet. Beproeving is min of meer dezelfde werking, maar heeft een ander doel, namelijk niet de dingen kapot te maken, maar de dingen juist te ontwikkelen. En waar het gaat om iets levends, levende dingen worden beproefd gewoon in de praktijk door ze te trainen. Men gaat zover men kan, eventueel, en men wordt daar sterker door. En beproevingen die men eerst niet schijnt te kunnen dragen, ziet men later helemaal niet meer als beproevingen, maar als vanzelfsprekende dingen die men nou eenmaal in het leven tegenkomt, maar ligt er ook niet meer wakker van. Het is een kwestie van training, van oefening, beproeving, heet het dan. Het is niet alleen hier zo, we vinden dat inderdaad ook in Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus begint daar ook mee. De brief is nauwelijks begonnen. Net als in 1 Petrus. De brief is nauwelijks begonnen. Nou ja, is helemaal niet begonnen. De brief is geadresseerd geworden. En dan in Jacobus 1 vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Dat zijn dus wedergeboren mensen. Wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want dat is toch wat het is. En zeker naar de mens gesproken. Maar dan meteen wetende dat de beproeving. En dan is de verzoeking alweer verdwenen. Wetende dat de beproeving en daarmee oefening. Training, om zo te zeggen. Dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werd. Het zal toch duidelijk zijn dat geloof in zichzelf helemaal niks betekent als het niet geactiveerd wordt en dus beproefd wordt. Want alle activiteit is tegelijkertijd beproeving, uiteraard. Hoe licht dan ook. Geloof betekent niks. Je kunt wel zeggen, ik heb mijn hoop, mijn verwachting op de Heer gesteld. Maar als je het leven goed gaat, kortom, als het niet tegen zit, wat betekent geloof dan? Dat zei de duivel tegen de Heer in verband met Job. Job, die gelovige op aarde, ja, zegt de duivel, dat is een klein kunstje. Het gaat hem goed. En toen zei de Heer, nou, check het maar, test het maar uit. Binnen bepaalde grenzen. Lees het maar eens na in Job hoofdstuk 1. Test het maar eens, zoek het maar eens uit. En daarna spreken wij over het lijden van Job. Maar tegelijkertijd natuurlijk over het geloof van Job. Ik heb altijd medelijden met die man. Want bij al het verlies wat hij leed kan ik mezelf niet zoveel voorstellen. Eerlijk gezegd. Maar weet je wanneer ik pas echt medelijden krijg met Job? Als zijn vrienden het woord gaan voeren. Hoofdstukken, hoofdstukken, hoofdstukken lang. Ik word er niet goed van als ik al dat gemenselijke gefilosofeer lees. Dat is meen ik serieus. Dat noem ik pas ellende eerlijk gezegd. He? Ja, kost hem nog een boel tijd ook. Voor de verwerking van zijn verdriet zal het ook niet veel geholpen hebben. En op de Heer wees het eigenlijk ook niet. Er kwam hem al niks van terecht. Zie? Maar goed, we zullen het daar verder niet over hebben. Maar wel over het beginsel dat als geloof niet beproefd wordt, is het nauwelijks iets. Is het alleen maar een theorie, een woord, zonder enige inhoud. En geloof wordt beproefd en dat gebeurt inderdaad in de praktijk van het leven. Vandaar dat het rechtstreeks van doen heeft met werken, zoals Jacobus het hier dan ook formuleert en zoals we gisteren gezien hebben. Maar het gaat maar om het beginsel. Datzelfde beginsel vinden we inderdaad dus in 1 Petrus, waar de apostel Petrus begint met te zeggen, dat wij wedergeboren zijn, dat ons een erfenis wacht. Jacobus wacht daarmee tot in Jacobus 1, vers 18, voor hij dat zegt. Maar het is hetzelfde verhaal. We zijn wedergeboren, ons wacht een onverderfelijke erfenis. Is allemaal prachtig, maar dan komt inderdaad de verzoeker. Dan komt de verzoeking. Jacobus zegt, de mens wordt niet van God verzocht. Dat begrijpen wij hopelijk, dat wil ik niet eens uitleggen. Maar hij voegt eraan toe dat verzoeking weliswaar misschien komt van de verzoeker. Want dat wil je ook niet zeggen dat het zo is. Dat het van de duivel komt, om zo te zeggen. Hij zegt, maar een mens wordt verzocht omdat hij door zijn eigen begeerte wordt afgetrokken en zo verder. Hij is er ontvankelijk voor en daar zit het echte probleem natuurlijk. Maar hoe dat ook zij, die verzoeking komt en brengt inderdaad allerlei lijden met zich mee. Ik heb het nagevraagd aan de prediker, overigens. En de prediker zegt, nou ja, die dingen zijn zo, het leven is nou eenmaal zo. Opdat de mens zijn hoop niet zou stellen op de dingen die misschien hierna komen. Zo van, misschien wordt het vanzelf wel beter. Als straks deze onweersbui voorbij is, dan gaat de zon wel weer schijnen, zegt de optimist, hè? Hebben wij geleerd. Maar prediker zegt, nou ja, dat is wel zo. Daarna gaat de zon wel weer schijnen. Maar weet je wat er daarna komt? Dan komt er weer zo'n onweersbui. En waarom heeft God dat zo gemaakt, staat er? Opdat de mens niet zijn hoop zou stellen op iets wat hierna komt. Nog steeds op aarde en onder de zon. En als je dat weet, dan ben je mooi end op streek natuurlijk. Wat God ons beloofd heeft, heeft hij ons beloofd voor de eeuwigheid. Wat God ons beloofd heeft aan heerlijkheid, dat wacht op ons voor de toekomst. Dat ligt vast in zijn woord. Wij hebben die belofte die vast is, zingen we ergens in lied 838. Daar zingen we nogal veel in dat lied, want het zijn 5 lange coupletten. Maar we hebben het woord dat vast is, we hebben de belofte Gods waaruit wij leven. En wij zouden leren onze verwachting onder alle omstandigheden te stellen op wat God beloofd heeft, want dat blijft bestaan. Hoe dan ook, wellicht zijn we nu een weinig tijd bedroefd door menigerlei verzoekingen. Let op het grote aantal, dat zei Jacobus ook al. En hij zei er zelfs bij, acht het voor grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoeking valt. Vele verzoekingen en van verschillende aard, velerlei, menigerlei, heet zoiets. Maar Peter zegt, het gaat toch om verheuging en de bedoeling is van die beproeving. Want hij noemt het dan hardnekkig vervolgens zo, beproeving uw geloofs, vers 7 van 1 Petrus 1, opdat de beproeving uw geloofs, een geloof dat veel kostelijker is dan goud, het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, opdat die beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Want ik weet niet precies hoe ik dat zeggen moet, maar voor zover God ons oordeelt, het is misschien niet helemaal de goede term, maar vooruit. Voor zover God ons oordeelt, of voor mijn part beoordeelt, heeft het niet van doen met hoeveel wij gezondigd hebben of iets dergelijks. Ik zou trouwens niet weten met welke maat dat gemeten zou moeten worden, want wij leven niet onder de wet. Maar daar hadden we het al eens over. Maar gaat het om de mate des geloofs, zo heet dat. Naar de maat des geloofs. Van de week hebben we al even aangehaald dat God ons gaven geeft en dus verantwoordelijkheden naar de mate des geloofs. Maar ook wat hij ons hier aan zegeningen hier op aarde geeft is naar de mate des geloofs. Naarmate wij hem trouw zijn, is hij ook ons trouw. Wij komen daar nog op, want er zijn een paar schriftplaatsen die dat heel expliciet naar voren brengen. Maar ook waar het gaat om onze openbaring voor de rechterstoel van Christus in de toekomst, gaat het daarom. Om het goed dat wij gedaan hebben, of wat gedaan is, door ons lichaam. Zo staat het, hè? Opdat in ieder wegdragen, 2 Korinthe 5, hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. En dat goed en kwaad is niet de norm van de wet, of de boom der kennis des goeds en des kwaads, wat overigens hetzelfde is. Maar het gaat erom of dat geloof, dat leven van Christus in ons, het geloof van Christus in ons, of dat heeft kunnen werken door ons en dus naar buiten toe. Wat er in ons lichaam en door ons heen heeft kunnen bewerkstelligen. En daar is inderdaad oefening voor nodig. Ik zeg ook altijd, ons leven als christenen hier op aarde, de tijd die ons over is in het vlees, heeft eigenlijk maar één doel, ons te oefenen. om ons bekwaam te maken voor ons toekomstige werk. Voor onze toekomstige dienst aan de Heer. Niet meer hier, maar dan 100% vanuit die hemelse positie. Dat is waar het werkelijk om gaat. Zo was het trouwens bij de Heer Jezus ook. Zijn leven op aarde, zijn levenswandel op aarde, had inderdaad als doel hem te bekwamen, te volmaken, staat er. Te doen volwassen worden, want dat is wat volmaken eigenlijk is. Volgroeien, volwassen worden, om hem voor te bereiden op zijn toekomstige functie als de Zoon. Ik weet dat er nou weer stof is voor een hele dag minstens tot nadenken, maar ik hoop het nog met u te bespreken, althans door te nemen, omdat het de gedachtegang is, in elk geval uit Hebreeën hoofdstuk 5. Komt er meer plaatsen voor, maar zo is dat nou eenmaal. Maar zo is het met ons ook. Wij die navolgers van Christus zijn en zijn geloof delen, het geloof hebben van Jezus Christus dus, ook wij worden voorbereid op onze toekomstige positie. Ik heb vroeger wel eens gedacht, waarom moest de Heer Jezus zo oud worden? Nou, werd hij niet oud natuurlijk, maar toen ik het dacht, was ik niet half zo oud als de Heer Jezus geworden is, om zo te zeggen. Waarom moest hij nou zo oud worden? Het lijkt me toch verschrikkelijk als je weet dat je de marteldood moet sterven, dat je nog zoveel jaar erover moet doen. Nou, meer dan 30 jaar in elk geval. Dat je er zoveel jaar over moet doen om zo ver te komen. Dat had toch meteen zo vroeg mogelijk wel kunnen gebeuren, dan is het maar gedaan. Of vind ik dat een gekke gedachte? Niet dat ik me met het werk Gods wil bemoeien, maar ik wil wel graag begrijpen waarom het allemaal is. Het antwoord is dit. Namelijk, de Heer, of laat ik u dat maar meteen voorlezen ook, we hebben langzaam nog niet zoveel tijd meer, zullen we maar wat heen en weer bladeren dan. Matthäus 4 zal dat zijn. Nou, 3 nog dan. In het Lucas-evangelie horen we nog iets over de 12-jarige Jezus in de tempel, die zich daar liet onderwijzen en vragen stelde aan de schriftgeleerden enzovoort, hebben we reeds genoemd als voorbeeld van zijn geloof. Bij de andere evangelisten vind je dat helemaal niet. Vind je zijn geboorte en in Matthäus vind je dan nog net 2 jaar later dat zijn wettige ouders samen met hem terugkeren van de vlucht uit Egypte. Meer hoor je 28 jaar lang niks meer van hem. En daarna lezen wij in Matthäus 3, vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan. Voor de fijnproevers. Ik lees ook stiekem wel eens. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan. Maar die is alleen voor de fijnproevers. Dus sommigen onder u zijn wel bereid om dat andere uit te leggen. Straks in eigen tijd, om zo te zeggen. En bovendien, als het Galilea had moeten zijn, had er in het Grieks nog precies ditzelfde woord gestaan, hoor. Echt waar. Dat is het dubbelzinnige van de term. Maar dat terzijde. Toen kwam hij van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om door Johannes gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem, en die vinden we de eerste uitspraak in het Matthäus-evangelie van de Heer Jezus in zijn volwassenheid. En wat zei hij? Laat nu af, houd toch op met dat gedoe. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Wiens gerechtigheid? Die van God uiteraard. Dus je vindt meteen een getuigenis van het geloof van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Hij onderwierp zich aan de wil Gods. En die wil Gods is niet maar dat hij elke gelovige gedoopt zal worden of zoiets. De wil Gods is dat de zondaar zou sterven en dat hij op grond van geloof alsnog nieuw leven zou ontvangen. Dat is wat uitgedrukt wordt namelijk in de doop. En aangezien de Heer Jezus zelf moest sterven en uit de dood opstaan, kortom wedergeboren moest worden, want zo weet zoiets, zou hij, net als wij later, gedoopt worden, zich laten dopen. Als u begrijpt wat ik bedoel, is niks moeilijks. En waarom moest hij gedoopt worden? Om dezelfde reden als wij. We zouden het oude leven afleggen en het nieuwe aandoen, dat het wordt uitgebeeld wordt. En dus, aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af, want daar is geen weerwoord tegen. Tegen het woord Gods namelijk niet, tegen de gerechtigheid Gods. U weet wel, de gerechtigheid Gods die geopenbaard wordt in Christus. En Jezus gedoopt zijnde, we weten nog niet hoe, dat is leuk, want dan kun je er altijd nog op promoveren, zeg ik. Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Het leukste woord uit de hele pericoop vind ik altijd terstond. Hij is terstond opgeklommen uit het water. Een pracht van een uitspraak, omdat hij eigenlijk nauwelijks iets van doen heeft met zijn doop, want hij zal best wel terstond uit het water opgeklommen zijn. Want je kunt nou eenmaal niet zo lang onder water blijven, denk ik dan. Toch? Maar staat er vanzelfsprekend bij, omdat hij meteen verwijst naar zijn opstanding uit de dood, want het bijzondere van zijn opstanding is dat het terstond gebeurde. Nou ja, na 3 dagen, maar wat is 3 dagen op een paar duizend jaar? Dat zal door vele duizenden jaren. Opstanding van de mens in het algemeen wacht tot de jongste dag. Ik zei in het algemeen, wacht op de jongste dag. Maar voordat de opstanding der doden op de jongste dag plaatsvindt, is er sprake van een uitopstanding uit de doden, om zo te zeggen. De eerste die daaraan deel had, was de Heer Jezus. En ik kondigde het ook aan. De discipelen begrepen het toen niet. Daar heeft hij het over, opstanding uit de doden. Opstanding der doden wisten zij, maar opstanding van tussen de doden uit, dat was wat nieuws voor hen. Maar het wordt hier al feitelijk genoemd eigenlijk, hè? Jezus terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duiven op hem komen. Als ik daarop inga, dan hebben we een nog grotere discussie. Dat is de middag nog weer te kort, dus ik ga er maar niet op in. Waar ik wel op inga, is dat hier sprake is van een soort geloofsbelijdenis van de Heer Jezus. Dat in elk geval. Op grond daarvan wordt hij gedoopt en komt hij de bladzijde van de Bijbel actief binnen als de gelovige. Wordt van Gods wegen als zodanig erkend. En de belofte die voor hem gold, wordt hier als het ware bevestigd in vers 17. Ga er ook met opzet nou niet verder op in, want ik wil uw aandacht niet afleiden van de hoofdgedachte. Maar dat is nu helemaal zo. En in deze positie bevinden wij ons ook. Wij zijn gelovigen, we hebben het geloof beleden, al was het maar naar de Heer toe. De meeste van ons waarschijnlijk hebben zich ook zelfs letterlijk laten dopen, van harte aanbevolen uiteraard. En wij weten dat ook wij, net als de Heer Jezus, gepredestineerd zijn, tevoren verordineerd zijn tot zonstelling, met dank aan Efeze 1, vers 5. En zo beginnen we ons leven hier als gelovigen. We hebben ons geloof beleden, we hebben het gedemonstreerd. We hebben de belofte Gods en we komen dan. Volgende vers. Het is wel een nieuwe pericoop en een nieuw hoofdstuk, maar het is gewoon het volgende vers. En ziet de stem uit de hemel zeggen: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat is een prachtige term trouwens, omdat het een uitspraak is geciteerd uit het Oude Testament. Jesaja, maar daar heet hij: deze is mijn knecht, in wie ik al mijn welbehagen heb, zodat je maar weer ziet hoe een knecht een zoon wordt. Of andersom, zodat je maar weer ziet dat men alleen zoon wordt als men eerst knecht is. Ik heb hem niet gelezen uit Jacobus. Was het Jacobus? Nou, dat weet ik niet meer. Maar er staat in ieder geval dat men zich zou vernederen onder de krachtige hand Gods, opdat diezelfde krachtige hand Gods ons vervolgens, het gaat alleen maar in die volgorde, zou verhogen. En dan wordt van knecht tot zoon. Weet u nog, die man, hij ging terug en meldde zich als knecht. Maar degene bij wie hij zich meldde, zei: knecht, zoon. Nou ja, dat is een heel verhaal, dus ik ben weer voorbarig het aan te halen, moet ik weer zoveel uitleggen. Maar zo was het wel, hij meldde zich als knecht en werd tot zoon gesteld. Iets waar je al lang geen recht meer op had, hoor, overigens. Maar het gebeurde wel. Maar hier vinden we dan eerst de knecht in welke God zijn welbehagen heeft. Maar dat is Jesaja 42 vers 1. Maar hier wordt het aangehaald als: dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En in de praktijk komt het laatste uit het eerste voort. En dan, maar dan meteen het volgende vers. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En soms denk ik dat sommigen van ons gewoon, want ik wil niet al te persoonlijk worden, maar dat sommigen van ons gewoon hun eigen naam hierin kunnen vullen. Er staat Jezus, maar zo wat. De zaligheid waaraan wij deel hebben, is toch die van hem? De verlossing is toch de verlossing die in Christus Jezus is? En in hem hebben we toch aan deze dingen deel? En wat hem overkwam, overkomt ons ook. Ik kan u met tamelijk grote zekerheid garanderen dat als wij ons melden voor de dienst aan de Heer, begint gewoonlijk dan toch in de praktijk met wij laten ons dopen, ook letterlijk hoor, overigens. Ik maak er nooit veel reclame voor. Maar het is wel zo, in de praktijk begint het daarmee. Het is gewoon een Bijbelse zaak. Maar wij melden ons voor de dienst aan de Heer. Dat geeft ons ook een goed gevoel. De Heer bevestigt dat ook aan ons. En misschien horen we ook wel zo'n stem, maar ik bedoel het absoluut niet letterlijk nu. Ook wel zo'n stem van, deze is mijn zoon, de geliefde. God betuigt zijn liefde, de Heer getuigt zijn liefde tegen ons zoon. Laat hij ons wel weten. Hij woont in ons en kan ons dat heus wel bijbrengen. Maar het volgende punt is dan gewoonlijk, dan worden wij weggeleid in de woestijn. Al was het maar, zoals wij zingen met een gek woord, deze aardwoestijn. Wat een gek woord is, maar wij begrijpen hem kennelijk. Hè. Komen terecht in die wereld waar je eigenlijk niet leven kunt. Waar je niks te drinken hebt, dus uiteraard ook niet letterlijk bedoeld. Maar bedoel, deze wereld, de woestijn waarin je in ieder geval niet zo lang maakt, om zo te zeggen. En daar worden wij verzocht. Ik kan je eigenlijk wel gewoon garantie geven. Zo werkt het. Dat is in ieder geval wat de duivel doet. En waarvoor hij vriendelijk bedankt wordt. Hé? Ja, want zo werkt dat natuurlijk. Hè? Mag dan verzoeking zijn? U weet wel, dan zeggen wij, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nou, God leidt ons niet in verzoeking. Dat doet de duivel wel. Maar door de kracht Gods worden wij wel degelijk van de verzoeking verlost. En zal de verzoeking die er was, of wellicht is, zal blijken te zijn beproeving van ons geloof, waardoor we alleen maar sterker uit de strijd naar voren komen, om zo te zeggen. Dat is althans de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat wij de beproeving verdragen, heet zoiets. Soms heet het zelfs verdragen. Hangt er vanaf wie wij zijn. Sommigen hebben dat trouwens ook nodig. Dat er wat verder gedragen wordt. Nou ja, dat weet ik verder niet. En trek vooral niet de verkeerde conclusies. Ik weet niet wat u nodig hebt opdat uw geloof gebouwd zou worden. En zou geoefend en beproefd worden. Voor de een is het anders dan voor de ander. De Heer gaat ook met het ene kind anders om dan met het andere kind. Zo is dat nou eenmaal. Daar bemoei ik me ook niet mee. Ik stel het alleen maar vast dat het zo is. Maar in elk geval, Jacobus zegt en Petrus zegt, het is een kwestie van blijdschap als wij in verzoeking terechtkomen. Want dat doet ons geloof ontwikkelen. Dat wil zeggen, dat traint ons geloof en het wordt daardoor sterker, het wordt daardoor actief. Ten slotte, je moet er wat mee kunnen met dat geloof en daartoe moet het ontwikkeld worden. En daar zorgt de duivel voor, dat is toch prachtig? Nou ja, in de praktijk, dat staat er toch in die eenvoudige uitspraak dat alle dingen zullen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Mooi, en u weet wat ik nu ga zeggen, toch? Voor degene die hem actief dienen. Want dat is wat liefhebben is. Daar hadden we het al over. Gaat me niet om of we die emotie kunnen opbrengen die van affectie, de gevoel van affectie, verbondenheid met de Heer. Het gaat erom of we hem dienen. En wanneer we hem dienen, zullen gegarandeerd alle dingen medewerken ten goede. Dat de goede dingen medewerken ten goede hoeft niet gezegd te worden, is trouwens onzin om het te formuleren. Dus betekent dat juist de kwade dingen medewerken ten goede. En dus acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, zeg ik dan maar laconiek, omdat ik het niet zelf heb uitgevonden, gelukkig. Maar de Bijbel zegt het, zo is dat nou eenmaal. En zo gebeurt het met de Heer Jezus ook. Zijn openbare optreden, ook openbaar in de zin van dat het ons in de Bijbel beschreven wordt, begint met dat hij zich meldt voor de praktische dienst, laat zich dopen, legt getuigenis af van zijn geloof en van Gods wegen wordt er ook getuigenis afgelegd van deze is het. Of het nou de knecht of de zoon is, wij weten waar het over gaat toch? In elk geval degene die beloofd was. Maar het volgende vers zegt meteen, toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn. Toen zegt iemand, dan was het toch door de geest. Zeg ik, ja, precies. Maar er staat om verzocht te worden door de duivel. In eendrachtelijke samenwerking, denk ik dan altijd. Want ik vind het toch wel redelijk vermakelijk. Dat de tegenstander gebruikt wordt voor het werk van de Heer zelf. Voor Gods werk, en daar gaat het om. En dan staat er laconiek. En als zij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En dan vragen wij ons meteen af, welke woestijn was dat? Staat er niet bij. Maar ik vind hem heel mooi. Wij weten niet, ik weet niet hoe God met u werkt, hoe de Heer zich aan u openbaart. Ik kan u ook niet vertellen hoe hij het aan mij doet. Daar schiet u trouwens niks mee op. En we vragen ons af, soms, ik tenminste, hoe God zich heeft bekendgemaakt aan de Heer Jezus. En hoe zijn opvoeding, zijn opleiding en alles eruit zag, hoe het werkte. Daar weten wij weinig van. Maar hier gaat toch even het gordijntje een stukje open. Want hij werd weggeleid in de woestijn. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, waar was dat nog weer voor? Dat is de verkeerde vraag. De vraag is meteen, waar was hij? Wel, als je in de woestijn bent en je moet 40 dagen vasten, dan weet je toch wat het is. Dan weet je ineens weer waar je bent. Dat heb ik tenminste nagevraagd aan Mozes. En toen voor de zekerheid nog aan Elia. Dan hebben ze de grote twee profeten uit de Oud-Testamentische geschiedenis gehad. En die hadden allebei dezelfde ervaring. Die hebben allebei ook ooit eens een keer 40 dagen gevast ergens in de woestijn. Maar het was niet zomaar ergens, het was dezelfde plek. Het was de plaats namelijk waar bij gelegenheid die onzienlijke wereld vertoond werd, althans een bepaald aspect ervan, aan eerst Mozes en later Elia. Op de Sinaï namelijk. Waar men hemelse dingen zag. Nou ja, zelfs dingen zag die men op aarde niet horen wil. En die het dus de mens niet gegeven is om uit te spreken, hoe graag hij het ook zou willen. En hoezeer het ook mogelijk is overigens. Maar ja, er is niemand die het horen wil. En daar ben ik terecht bij de derde figuur natuurlijk, die met zekerheid uit de Bijbelse geschiedenis op diezelfde plek geweest is. Paulus namelijk, hij wist zelfs precies waar de berg was. Laat het zich ontvallen, dient nergens toe, maar hij zei er toch bij, dan weten wij het zeker, een berg in Arabië. Hij wist het nog goed, want het was niet zo heel lang geleden dat hij er zelf geweest was. Toen hij niet te raden ging bij vlees en bloed, niet bij de Joden, ook niet bij de christenen, want van beide begreep hij inmiddels niets meer. Maar hij denkt, weet je wat, ik ga maar eens even naar het hoofdloket. Op de Sinaï, waar Mozes en Elia en Paulus die dingen, die heerlijkheden, of hoe zeggen ze iets, van het nieuwe verband gezien heeft. De positie van de gemeente uitgebeeld gezien heeft. Of dat nou in of uit het lichaam was, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. En als ik van de Heer Jezus hier lees, hij werd weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Dan weet ik ineens waar hij was. En dan weet ik ook waarom de geest hem daarheen leidde. Er waren meerdere dingen te doen. En als oud-testamentische profeten en daarna ook Paulus, als het hen vergund werd om een blik te werpen, visueel, hè, een blik te werpen op die hemelse en gemeentelijke waarheden enzovoorts, dan zal toch zeker de Heer Jezus, of zo moet ik zeggen Jezus van Nazareth, toch eventueel ook in aanmerking komen om deze dingen te zien. Als gewone mensen van gelijke bewegingen als wij, zoals Elia, want zo wordt Elia bij gelegenheid beschreven, als het hem vergund is, dan toch zeker de Heer Jezus. En aan het begin van zijn loopbaan uiteraard, en dat is wat gebeurd is. Maar het gaat altijd samen als er sprake is van zegeningen, en je kan het als een zegening beschouwen als je deze dingen mag zien. Als er sprake is van zegeningen, is er meteen sprake van een grote tegenstander die daar een bloedhekel aan heeft. En dat gaat gelijk op. Aan de ene kant wordt geloof gebouwd door wat men leert zien, op welke wijze dan ook, daar gaat het nou verder niet om meer. Maar aan de ene kant wordt geloof gebouwd door wat men zou zien, aan de andere kant wordt er meteen tot activiteit gebracht en in training gebracht, want daar zorgt de tegenstander wel voor. Je zult er nog wel eens aan terugdenken als je over een week op dezelfde tijd weer thuis bent of waar dan ook, misschien alweer gewoon aan het werk. Dat komt gegarandeerd. Zeker na zo'n week als deze gebeurt dat ook. Om niet te zeggen in zo'n week als deze, want dat risico loop je ook altijd nog. Maar het gebeurt een keer. Wij leren van de Heer deze dingen, we aanvaarden ze, proberen ze ons eigen te maken en daarna komt de tegenstander. En daaruit volgt de oefening om het ons eigen te maken. De oefening om niet te zien op zinnelijke dingen, op omstandigheden. Vooral niet te vertrouwen op onze eigen emoties. Want die verleiden ons nog het meest. Juist langs emoties worden wij verleid. Begeerte is een van de sterkste emoties van de mens. En juist daardoor, zegt Jacobus, is een mens vatbaar voor de verzoeker, de verleider of hoe u maar heten mag. Daarom wordt u ervoor gewaarschuwd. Nou ja, goed, emoties op zich zijn niet verkeerd. Maar het hele punt is dat sommigen beseffen het niet. Sommigen leven uit hun emoties. Maar ze beseffen niet dat emoties wel degelijk niet onder controle gebracht kunnen worden. Dat is ook niet de bedoeling ervan. Maar ze kunnen wel gestuurd worden. Emoties kunnen wel degelijk voortkomen, worden gestuurd en gevoed vanuit de dingen die wij geloven. Die wij ons eigen gemaakt hebben, die voor ons vaststaan, waarop we concreet ons vertrouwen gesteld hebben. Dat zou onze emoties bepalen. Dan is er met emoties niks mis. Hoef je er ook absoluut niet bang voor te zijn. Als de concrete kennis die we hebben maar in orde is. Kennis dan ook in de zin van deel hebben aan en gemeenschap hebben met. Dat is bron van emotie. Dat wil zeggen, hetgeen wij leren, de dingen waarin we onderwezen worden, zijn niet alleen van praktische aard in de zin van dat het bepalend is voor ons leven, zodat we onze weg weten te vinden in ons bestaan hier, maar tegelijkertijd controleert het en voedt het de emoties, de gevoelens die we hebben, die zijn hoogst noodzakelijk voor onze beleving. Nou, denk er nog maar eens over na. Maar terug even naar Matteüs 3 en 4. Waar het dus om gaat, is dat we hier de Heer Jezus vinden, die in zijn eerste uitspraak, althans hier in de Matteüs-evangelie, zegt: het betaamt ons alle gerechtigheid Gods te vervullen. In Lucas is de uitspraak: wist u niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Hetgeen uiteindelijk op hetzelfde neerkomt. Is net zo goed een geloofsbelijdenis. Maar hij wordt gedood en wordt van Gods wegen bevestigd en bekrachtigd, maar daarna meteen de verzoeking in de woestijn. Ik wilde nou niet op die details ingaan, maar het is wel natuurlijk een pracht van een beschrijving in essentie waar het in het leven uit geloof op neerkomt. Wat de kern ervan is. Want wat voor omstandigheden het ook zijn, het hongerde hem ten laatste enzovoort. Wat de omstandigheden ook zijn, of de omstandigheden nou beroerd zijn vanwege de honger, of de omstandigheden zijn goed omdat men het uitzicht heeft op heerlijkheid over heel de volkeren der aarde, waaruit het maar bestond. Het antwoord op elke verzoeking is in beginsel altijd hetzelfde, namelijk. Het is heel concreet, er is niks moeilijks aan. Ik weet, mensen kunnen van hun leven een puinhoop maken, kunnen moeilijkheden overmaken en komen je dan vragen, wat moet ik nou doen? Ja, wat moet ik nou doen? Je moet terug naar af en gewoon overnieuw beginnen. Dat is altijd het beste. Waar was je ook alweer gebleven? Waar ging het fout? En ik denk dat het gewoonlijk fout ging. Ik zeg het terughoudend dus, hè, want ik ken u niet in uw leven niet. Er zijn misschien dingen in die ik mij weer ook niet kan voorstellen. Dus wat zeg ik allemaal? Maar ik denk dat het begint, dat alles begint met er staat geschreven. Ik denk dat op het moment dat wij dat geschrevene wat loslaten, zo van, ja, nou ja, dat staat geschreven, maar komt me nou niet helemaal uit of zo. Of ik heb wel wat andere belangen. Op het moment dat we dat wat loslaten, om niet te zeggen helemaal verwerpen, maar ook als we het een beetje loslaten, denk ik, nou, een klein compromisje moet toch kunnen. De Heer weet toch dat wij zwak zijn. Dat weet hij niet trouwens, hoor. Hij zegt dat dat niet zo is. De Heer zegt dat we sterk zijn, hij weet het zeker, want hij heeft ons zijn kracht gegeven. U weet wel. De uitnemende grootheid zijner kracht, die werkt aan ons die geloven. De opstandingskracht van Christus uit Efeze 1. Dat wij zouden weten en kennen de uitnemende grootheid zijner kracht. Die werkt aan ons die geloven. Wij zijn niet zwak. Wij geven ons uit voor zwak en gebruiken dat als excuus om iets niet te hoeven doen, om geen consequenties te hoeven trekken, om niet consistent te hoeven te zijn, om gewoon bij gelegenheid even de Heer en zijn woord en de geesten, wat het maar wezen mag, aan de kant te zetten en zeggen, nou, ik moet nou even iets voor mezelf doen. Meestal is dat niet iets eervols, als je even iets voor jezelf moet doen. Er zijn er drie die het begrijpen wat ik nu zeg. Maar zo steekt het nou eenmaal in elkaar. Wij zijn sterk, waarom? Wij kunnen gewoon zeggen, er staat geschreven, punt, einde van het verhaal, daar hou ik me aan. Dat je daarmee heel wat mensen tegen je in het harnas jaagt, dat je vrienden en kennissen, familie verliest, ja, dat is zo. Maar kijk, ik hoorde vroeger het verhaaltje, dat schijnt een heel hardnekkig verhaaltje te zijn, over het jongetje, ik geloof in een sprookje is trouwens, maar het werd ons altijd op zondagschool of bij evangelisatiesamenkomsten verteld, van dat jongetje dat mocht meenemen wat hij hebben wou. En dan waren het allemaal emmers met stuivers. Die jongen vulde al zijn zakken met stuivers, alles vol. En dan komt hij bij de volgende deur, mag hij hetzelfde doen. En u begrijpt het al, alle stuivers worden weer weggegooid, want de dubbeltjes liggen daar voor het oprapen. En zover, ik kan het nog net vertellen, want over een paar maanden weet niemand meer wat een dubbeltje van een stuiver is. En dan krijgen we de euro. Nou, die is wat waard, zeg. Nou goed. Maar u begrijpt toch het beginsel. Wij zijn wat beperkt in ons bevattingsvermogen, in wat we aankunnen in alle opzichten. En dus hebben wij nou eenmaal te kiezen. Wij kiezen voor de Heer of niet. Als je het met die armoedige stuivers wil doen, ja, zie maar. Maar dan moet je daarna niet klagen en vooral niet zeggen, maar de Heer hoort mij niet, de Heer laat mij aan mijn lot over, de Heer kijkt niet naar me om, de hemel lijkt van koper en een cursus gaan volgen in gebed. Maar je moet toch goed bidden, anders hoort de Heer je niet. Dat staat ook in Jacobus, zo'n tekst. Dus dan kan je een cursus volgen voor een aanzienlijk bedrag, ben je al je stuivers ook nog kwijt. Nou ja. Nee, het is gewoon, er staat geschreven. Daar gaat het over. Dat er consequenties heeft, zei ik, dat is waar. Maar daar zul je in de loop van je leven nooit spijt van krijgen. Verdriet misschien wel, dat staat er ook. Dat het lijden is, dat is het ook. Maar dat is nou juist wat ons oefent. Maar bovendien zeg ik er meteen bij, daar krijg je nooit spijt van. Omdat het ruimschoots gecompenseerd wordt. En dat is eigenlijk een heel zwak woord, helaas. Maar het wordt ruimschoots vergoed door de Heer zelf, door wat Hij ons geeft. En van oefening van geloof zullen we de rest van ons leven heel wat vruchten plukken. Daar gaat het om, dat is echt waar. Men zou er niet voor weglopen voor die dingen. Integendeel, men zou de consequenties trekken. Dan zegt u, nou, dat is nogal rechtlijnig. Dan zeg ik, nou, heb je aardig begrepen wat ik bedoel. Dat is nogal rechtlijnig, ja. Daarna weet ik wel, er staat ook in de Bijbel, wees niet al te rechtvaardig en dat soort uitspraken meer. Van, dat heeft ook niet zoveel zin. Maar het doet aan het beginsel toch niks af. We zouden trouw zijn aan het woord en ons vertrouwen daarop stellen. We hoeven niet onze eigen problemen dikwijls op te lossen, maar we zouden ons houden aan het woord. En daarop ons vertrouwen stellen enzovoort. De Heer heeft ons gezegd hoe het moet. We hoeven niet zelf wat te bedenken, dat is echt zo. In het algemeen, hè, natuurlijk, ik zie u denken, maar ik heb een probleem, dat kan je zo niet oplossen. Dan zeg ik, hoe ben je aan dat probleem gekomen dan? Is ook maar niet vanzelf gekomen. Misschien moet je een eind terug, dat is heel moeilijk. Een eind teruggaan wil zeggen een stuk van je leven alsnog aan de kant gooien. Slecht voor je ego, en dat is ook precies de bedoeling. Want wij zouden die oude mens afleggen. En we zouden in geestelijk verstand volwassen worden. En kinderen blijven naar het verstand des vleeses en hoe het allemaal heten mag. En dat is waar het hier over gaat. Vandaar deze zeer eenvoudige dingen. De duivel heeft gewoon gelijk. Als hij zegt, indien geen Gods zoon zet, zegt dat deze stenen broden worden. Waarom zou het niet kunnen? Later wordt gezegd dat God bij macht is uit stenen broden te maken. Dus dat blijkt inderdaad te kunnen. Maar de Heer zegt, zo gaat het niet. En bovendien, ik heb wel belangrijke voedsel. Het is moeilijk zeggen als je honger hebt. Hij herhaalt het later ook, hoor. Als hij zegt, mijn spijs is dat ik doe de wil des vaders. in het Johannesevangelie. Dus dat is mijn leven. En hier zegt hij, de mens zal bij brood alleen niet leven, het gaat me niet om brood, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Heb je die? Dat is geschreven. En de essentie is niet eens wat er dan precies geschreven is. De essentie is, er staat geschreven. Dat is ook wat steeds herhaald wordt. En voor de rest zijn het heel elementaire waarheden die dan toch in die verzoekingen naar voren gebracht worden. Daar wilde ik nou weer niet op ingaan, op die details. Maar het gaat maar om het idee als zodanig. De grote waarheid is natuurlijk toch, want die kennen we toch allemaal, dat als wij zoeken de dingen die boven zijn, of als wij zoeken de dingen van het koninkrijk Gods, dan zal de Heer zorgen voor dat brood. Zou van Gods wegen van bovenaf gezorgd worden voor het brood. Zo is dat. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden, staat er dan. En daarna schrijft Paulus aan Timotheus. Hij zegt, nou ja, je kan wel dienstknecht Gods willen zijn. Een krijgsknecht, een militair. Je kan wel een soldaat zijn in de krijg. Maar dat betekent dat je niet mag bezighouden met de verzorging van de leeftocht. Dat gaat je niks aan. Het is jouw zaak niet. Je hoeft niet te zorgen dat je in leven blijft. Je hoeft niet te zorgen dat je je eigen onderhoud kunt voorzien of dat soort dingen meer. Daar zijn in het leger anderen voor. Ja, er waren andere afdelingen ook in het leger die daar speciaal voor moesten zorgen. Die kwamen alleen natjes en droogjes brengen. En wij maar schieten, denk ik altijd. Maar goed, laat maar zitten. Maar zoiets is dat. Wie in de krijg dient, wordt niet betrokken in de zorg voor de leeftocht enzovoort. Daar heb je nou zoiets. En begrijp je goed, dat geldt niet alleen maar voor Timotheus of de een of andere zogeheten fulltimer. Dat geldt voor ieder kind van God. Wat in de eerste plaats om gaat, is niet dat we ons zorgen maken om ons aardse leven en de dingen die daarbij behoren. Maar we zouden ons zorgen maken voor onze dienst aan de Heer en Hij zal de rest doen. Zo werkt het altijd. U kent allemaal het evangelische cliché dat we onze levens aan de Heer ter beschikking zouden stellen, dat we zijn eigendom zouden worden en dat soort dingen. Gek genoeg, het is een cliché, iedereen kent het nog, maar het schijnt dat weinigen nog weten wat het betekent. Maar dit is wat het betekent. Wij zouden ons leven aan de Heer geven om Hem te dienen en wat we normaal in het leven zouden doen, namelijk voor onszelf zorgen, dat zou Hij doen. Op een of andere wijze. Volgens een plan dat Hij ons niet bekend maakt van tevoren. Maar ja, het gaat immers om geloof. Vertrouwen in de Heer Jezus Christus persoonlijk. Hem zouden we dienen en Hij zou voor ons zorgen. En we hoeven die zorgen niet eens bekend te maken. Dat mag wel, hoor. En onder omstandigheden is dat aan te bevelen. Maar in het algemeen geldt, Hij weet wat wij nodig hebben. Dat is wat er staat. Hij is daarvoor aangesteld om dat te doen. En onze hemelse Vader weet wat wij nodig hebben. Hij zorgt voor ons. U kent allemaal die Bijbelteksten, toch? Er is niks moeilijks aan. Waar het om gaat is dat we in de praktijk van ons leven daaraan vasthouden. En op het moment dat wij roepen, ik geloof, is er altijd iemand die het hoort en die zegt, nou, dat zullen we dan wel eens even checken. Hoe groot dat is. Zo werkt het. Dus zit er niks anders op dan blijven oefenen. Blijven trainen. Dat is heel ons leven. En dat helpt als we beseffen dat die training al heel ons leven doorgaat, omdat het gaat om het eindresultaat en dat zal gezien worden en ook in de praktijk gebracht worden bovendien als wij straks bij Hem zijn. Als de gemeente officieel, als gemeente van eerstgeborenen zal zijn aangesteld en als definitief tot de gemeente als zodanig gezegd zal worden wat tot de Heer Jezus Christus, het hoofd namelijk, al eerder gezegd is. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. In de zin van, vandaag bent u aangesteld, datum erop, dat is het dan. En daarheen zijn wij onderweg en daarheen was de Heer Jezus onderweg. En begrijp je me goed, de verzoeking van de Heer Jezus vond niet alleen maar plaats hier in die woestijn aan het begin van zijn openbare optreden. Het was een kleine voorbereiding, een heel particuliere bovendien. Dat is een persoonlijke ervaring van de Heer Jezus geweest. Hij heeft het kennelijk later verteld, maar hoe dan ook. Het was een particuliere aangelegenheid. Later vond die verzoeking plaats een leven lang en in het openbaar. Hij was niet alleen de duivel, maar ook het vlees, vooral andermans vlees. Het zijn er wellicht ook, maar in ieder geval, het waren mensen door wie hij verzocht werd. Mensen die bij hem kwamen met streekvragen enzovoorts. Die van de omstandigheden misbruik maakten om hem te verzoeken of te misleiden of om hem hoogmoedig te maken. Want daar gaat het dikwijls ook om, hè. Want uiteindelijk is het allemaal hoogmoed, dat weet ik toch. Zo van, deze keer hoeft de Heer het niet te regelen. Het lijkt mij verstandiger als ik het deze keer zelf regel. De Heer heeft het zo geregeld, staat in zijn woord. Maar voor vandaag doen we het woord even weg en regel ik het zelf al. Zo ongeveer steekt het in elkaar. Dat is verzoeking. Het heeft altijd met hoogmoed te maken in plaats van nederigheid. Bovendien, voor zover verzoeking van de verzoeker komt, komt het van degene die het uitgevonden heeft, hè, die hoogmoed. Ja, precies. Nou goed, wat wij dan hier over de Heer Jezus vinden aan het begin van zijn openbare loopbaan en openbare dienst is net zo goed van toepassing op ons in onze tegenwoordige tijd. Dat is wat Jacobus zegt en dat is wat Petrus zegt. En dan ga ik weer terug naar 1 Petrus 1. Vers 6. In welke gij u verheugt, zoals van de Heer staat. En zoals wij al aangehaald hebben, dat hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoeking. En met Hebreeën 12 vers 2 er weer naast, doordat wij een kruis te dragen hebben. En doordat wij smaadheid dragen en schande. Zo was het met de Heer, maar hij zag op wat hem beloofd was. En zo is het met ons ook. Het mag ons wat beloofd zijn, het heeft tot gevolg dat wij inderdaad vallen in menigerlei verzoekingen, of hoe het maar heten mag, dat ook wij ons kruis dragen. Gek is dat, hè? Dan heb je weer zo'n klassieke term. Je kruis dragen. Men kent de uitdrukking, men weet niet meer wat het betekent. Men denkt dat het iets van doen heeft met het lijden wat nu eenmaal inherent is aan het leven hier op aarde. Maar het is niet zo. Waar het om gaat, is dat men lijdt terwille van het woord Gods, vanwege het geloof, zal ik maar zeggen. Dat is een kruis dragen. Het andere is gewoon wat bij dit aardse leven, dit zondige leven bovendien hoort. Dat is niks bijzonders, maar dat heet niet kruisdragen. Kruisdragen is lijden om Christus wil. En niet smaadheid dragen, maar zijn smaadheid dragen. Dus precies hetzelfde. Om Christus wil, of om des geloofs wil, of hoe dat maar heten mag. Daar gaat het om. Maar het een en ander is, vers 7, opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Van wie? Van Christus in de eerste plaats, want eigenlijk is het zijn geloof. Maar vervolgens nog een keer van Christus in de eerste plaats, want het gaat om zijn kracht die in onze zwakheid volbracht zou worden. Bovendien gaat het om de uitwerking van zijn woord in ons die geloven. Het is het resultaat van zijn arbeid waarin hij trouw is. Een werk dat hij doet aan de gemeente voor wie hij zich overgegeven heeft. Dat voelt hem maar uit. Dus al wat in ons leven aan positieve dingen, vruchten, geloof enzovoorts tot stand komt, is in de eerste plaats toch tot heerlijkheid van Christus. Tot lof en eer en heerlijkheid van Christus. Maar aan de andere kant maakt het natuurlijk weinig uit. Want wij hebben deel aan Christus, dus het is ook onze persoonlijke lof, eer en heerlijkheid. En wat zoekt een mens in het leven? Lof, eer en heerlijkheid. En hoe krijgt hij het? Hij krijgt het niet, in dit leven niet. Het loopt altijd uit op een graf. Daar zullen we het nou maar niet meer over hebben, want het blijft altijd een zeer onsmakelijk verhaal. Mijn vader noemde het altijd mensonterend. Mensonterend, alsof de mens eer had. Bij wijze van spreken is het dan nog, hè? Maar goed, het loopt altijd verkeerd af. Hoe komt de mens aan lof, eer en heerlijkheid? Langs deze weg. Hij zou het moeten ontvangen van Gods wegen. Ja, en door de kracht Gods. En wat er staat is dat die lof en eer en heerlijkheid bevonden zal worden. Dat wil zeggen, gezien, waargenomen, gemanifesteerd zal worden. Maar niet nu, maar pas in de openbaring van Jezus Christus. En in de praktijk betekent dat gewoon in zijn wederkomst. Dan pas zullen deze dingen zichtbaar gemaakt worden. En in afwachting daarvan zijn we dienstknechten dragen wij smaadheid dan wel één kruis, worden wij beproefd, worden wij verzocht, en daarin verblijden wij ons. Want daarin wordt ons geloof gebouwd, en dat geloof, dat vertrouwen op de Heer, zijn woord, op zijn belofte, dat is wat ons blijdschap geeft. Werkelijk. En let op dat blijdschap ook een emotie is. Vervelend voor al die Hollanders die van huis uit van jongs af aan geleerd hebben om hun emoties te verbergen. Want het is in strijd met onze westerse cultuur om emoties te tonen. Dat geldt vooral voor de mannen, maar voor de vrouwen net zo goed overigens. En dus geneert men zich als men een liedje zingt. Ook als christenen met elkaar. Want het is toch iets van emotie die los moet komen, anders kan je niet zingen. En als je het toch probeert, dan komt het mee. En zo, oh, voorzichtig, ik hou daar niet van. Lijkt me niet goed. Als je wat te verbergen hebt, dan is het inderdaad niet goed. Nee, je weet nooit wat er nog mee uitglipt aan emotie. Maar dit is het hele verhaal. Wij zouden gevuld worden met het woord Gods. Dat is wat ons blijdschap geeft. En zodra wij ermee geconfronteerd worden met het woord Gods, belofte Gods, op wat voor wijze dan ook, dan zou ons hart moeten opspringen van vreugde, heet zoiets. En dat je dan soms tamelijk indecent voor de ark uit gaat huppelen tot vermaak van het volk, omdat je de gevoelens van het volk niet vertegenwoordigt. Met je vlaggetje, je hoedje en je toeter. En je toeter. Ja, dat is dan soms zo. Maar zo, wat bezielt die David? He? Dat weten wij. De belofte Gods, het woord Gods. En de vervulling daarvan, namelijk. Beslot, het brengen van de ark naar Jeruzalem is uiteindelijk gewoon de uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond in het algemeen. Dan wel gewoon van de komst van de Messias, want de ark des verbonds is de Messias. En Jeruzalem is de plaats waar hij thuis hoort. Het is een uitbeelding van de komst van de Messias. De zoon van David. Mag de man alsjeblieft uit zijn dak gaan. He? En een lied schrijven voor die gelegenheid. Nou goed. Terug naar 1 Petrus. Waar het gaat om lof en eer en heerlijkheid die wij zouden ontvangen van de Heer zelf. En er staat in de openbaring van Jezus Christus, dat is in de toekomst wanneer hij zichtbaar zal verschijnen. En dus zegt de apostel meteen erachteraan, de welke gij niet gezien hebt tot op heden. U weet wel, want wij wandelen door geloof, 2 Korinthe 5, en niet door aanschouwen. Of wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Want die zijn eeuwig. Daar gaat het allemaal over. Terwijlke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Was liefde op het eerste gezicht? Nee, we hebben hem nog nooit gezien. En we hebben hem lief. Waarom dan? Omdat we dat uiterlijk niet nodig hebben, opdat via zijn uiterlijk, zijn aangezicht, letterlijk iets van zijn innerlijk zou weerspiegelen. Zo hoort het eigenlijk. Ik heb een paar gedachten, die zal ik u nou niet vertellen, maar komt later wel een keer. Maar de bedoeling is immers dat het uiterlijk, de weerspiegeling is, de uitdrukking is van wat er in de mens is. Daarom trekken wij van die starre gezichten of smeren wij ons volledig onder de smink, zodat het niet gezien kan worden. Sommigen. Ja. We hebben wat te verbergen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar van de Heer hadden we niet nodig dat we zijn aangezicht zagen. Ik heb er ook totaal geen idee van hoe hij er dan uit zou zien. In zijn menselijke gedaante, om zo te zeggen. Maar daarom kunnen wij hem wel lief hebben, omdat wij weten wat in hem is. Het is ons geopenbaard in zijn woord. En het grootste gedeelte van deze week hebben we uitsluitend daarbij stilgestaan. Wat was er in hem? Wat was er in Aardes Verbonds? Twee stenen tafel, het woord Gods. Wat was er in Christus? Het woord Gods. Geloof. Vertrouwen. En we weten waar het toe geleid heeft en waar het voor was. Het was in ieder geval tot onze zaligheid en daar gaat het maar om. En hij is weggegaan in gehoorzaamheid. Hij heeft de beproeving doorstaan. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd, maar daar zou ik het nog met u over hebben. En op die grond heeft hij die positie ontvangen waarin hij nu ons hoofd is en ons dient. Dat wil zeggen aan ons trouw is, voor ons zorgt, onze herder is. Van mijn part de middelaar, daar heb je weer wat om over te praten. Dan wel onze hoge priester en zo verder. Daar gaat het over. We hebben hem niet gezien, we hebben hem nochtans lief. En dan staat er in de welke, in degene die we niet zien dus, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En wat onuitsprekelijk is, zingen we dus maar, zover kunnen we dan nog net komen. Maar zou u nou niet eens, net als ik, in staat willen zijn om deze dingen en dus deze vreugde te formuleren? Hoe doe je dat? Ik weet het niet. Ik zeg altijd, ik kan helemaal niet spreken. Ik weet niet wat ik zeggen moet, kom altijd woorden tekort. Altijd veel te klein vocabulaire, het schiet niet op. Wat ik zeg, wat kan ik niet uitdrukken. Niet echt, tenminste. Er zijn ook geen woorden voor, eigenlijk, bij ons. Maar we zouden het toch zo graag willen, dacht ik. En daarom gaan we zo ver mogelijk om dat te doen. Om te demonstreren, om uitdrukking te geven aan wat in ons is. Wij verheugen ons dus met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Daar gaat het om. En daarmee, ondanks de verzoeking, of zelfs juist in de verzoeking is dat, want daar wordt ons geloof gebouwd en geactiveerd. Daar leren we bewust te zijn van wat wij in Christus hebben ontvangen. Waaruit onze zaligheid bestaat. Hoe groot die kracht is die in ons werkt. Hoezeer onze levens ook veranderd zijn, zal ik maar zeggen, in de loop der tijd. Als sommige van uw gezichten zien, dan dringt ineens tot me door wat een geweldig verhaal er eigenlijk achter zit. En hoe het komt dat u nu hier met ons bent. Maar wat er aan vooraf ging, voor het zover was, geldt voor mij net zo goed. Maar daarom verheugen wij ons, want op deze wijze zijn wij bezig, vers 9, te verkrijgen, verkrijgende, bezig zijnde te verkrijgen, want hoe zeg je het anders? Verkrijgende het doel. Einde staat er, het kan nooit wat anders zijn dan doel, dat is het ook in de Statenvertaling zoals altijd. Verkrijgende het doel van uw geloof. En wat is het doel van ons geloof? De zaligheid der ziel. Alsjeblieft, daar zijn we weer rond. Dat is waar Jacobus het over had. Over die zaligheid der ziel. Dat is wat Paulus het over heeft in Romeinen 10. Wij geloven tot, dat is het doel, het einde dus. Wij geloven tot behoudenis der ziel. Ik kan geloof zonder werken iemand zalig maken naar de ziel. Jacobus zegt, nee, dat kan niet. Dus er zit niks anders op dan dat wij werken. Dat hoor je niet alle dagen van mij. Nee, niet om kind van God te worden, maar wel om zoon te worden, om tot zoon te worden gesteld. Wel om op te groeien in kennis, in wijsheid en in genade en zoiets. Werd over de Heer Jezus gezegd, hè? Hij groeide op, hij nam toe in kennis, in wijsheid en in genade. Dat is wat elk mens zou gebeuren. Elke gelovige. We zouden toenemen en zo verkrijgen het doel van ons geloof, namelijk de zaligheid der levenswandel. Dat het wandel is, blijkt hier, want in vers 13 heet het meteen, opschortende de lenden uws verstands. En de lenden heb je nodig om te lopen, daar gaat het nog eenmaal om. Alleen het is overdrachtelijk bedoeld natuurlijk. Maar het gaat om activiteit. Wij zijn bezig te verkrijgen het doel van ons geloof, namelijk de zaligheid van onze praktische levenswandel. En dat houdt in dat we die praktische levenswandel en het resultaat daarvan, hetgeen erin tot stand is gebracht, inderdaad meenemen straks de hemel in. Nou ja, het wordt bij gelegenheid dan beschreven als een kleed waarmee wij bekleed zijn. Als het er is, als het er niet is, worden wij naakt bevonden, heet dat. Dat is ook 2 Korinther 5. De zaligheid, de ziel is de zaligheid van onze wandel. De vrucht die het gedragen heeft als resultaat van de geest, het licht, het woord Gods, het werk van Christus in ons, of hoe men heet, maar kortom, gewoon geloof. En niet alleen zal het resultaat ervan gezien worden in de toekomst, maar het moet toch ook in onze tegenwoordige tijd, in ons leven, in het vlees, toch een redelijk prettige gedachte zijn. Ik weet weer niet hoe ik het zeggen moet. Maar het moet toch een verheugend verschijnsel zijn, zal ik maar zeggen. Dat we mogen bewust zijn dat er zo af en toe in ons leven dan toch wat gebeurt dat niet wij bedacht hadden, maar wat de Heer in zijn kracht in ons en door ons tot stand gebracht heeft. Of niet? Bewust zijn dat we dan toch bij gelegenheid zo'n enkele keer, nee, ik vertel het dus heel terughoudend, maar zo in het algemeen dat de Heer ons kan en heeft kunnen gebruiken. Dat van je leven, waarvan je weet dat er een heleboel onzin en rottigheid in was, dingen die er niet hadden moeten zijn, en die je dikwijls toch zelf tot stand gebracht hebt, dat ondanks dat alles toch wel degelijk aangewezen kan worden, dat je bewust kunt zijn van dat de Heer toch ten en ander gedaan heeft, wat weinig, omdat wij hem ook niet zoveel gelegenheid gaven misschien. Nou ja, ik zeg het maar voorzichtig, want ik ken u verder niet, maar zoiets toch, wat geeft nou meer vrede, bevrediging moet je dan zeggen, wat geeft nou ook meer rust en zekerheid dan het bewustzijn dat de Heer wel degelijk zijn werk in ons doet zodanig dat wij opgroeien tot volwassenheid, dat we wat sterker worden in het geloof enzovoort. Want daar gaat het eigenlijk nog maar om. Onze opvoeding, onze groei. En daarom is het reden tot blijdschap. Verzoeking, beproeving, tegenslagen in de dagen dat we nog op aarde zijn. Mijn vader zei, en hij niet alleen trouwens, want het was vroeger een tamelijk vaste uitspraak, uitdrukking. Mijn vader zei, beproeving, het lijden in het leven zijn verkapte zegeningen. Het zijn eigenlijk zegeningen, maar je moet het op de goede manier tegenaan kijken. En zo is het ook. Dat was zo in het leven van de Heer zelf, dat is het in alle gelovigen. Want hoe dan ook, de Heer is zijn werk aan ons begonnen, hij wil het voleindigen. Wij gaan naar de Heer en zeggen op zijn vraag of wij geloven, ja Heer, ik geloof. En we zijn vroom, we zeggen meteen, kom onze ongelovigheid te hulp. En dat doet hij dan. En dus worden we van de geest weggeleid in de woestijn, waar we aan de ene kant de heerlijke dingen van onze eigen positie en onze gemeentelijke positie leren zien. Aan de andere kant worden wij beproefd door de verzoeken. Maar daar vroeg u toch om? Kom mijn ongelovigheid te hulp? U vroeg toch om dat kleine beetje geloof dat u hebt dat het gebouwd zou worden? Nou, dat doet hij. De training is afzien. Is geen lolletje. Dat heb ik gevraagd aan de heer L. Armstrong. Was toch die vent die zo hard kon trompet spelen? Nou goed, maar als van serieuze, zo is het toch. Als je wil dat je geloof gebouwd wordt, wel, dat is geen pretje. Maar elke kastijding of tuchtiging schijnt geen zaak van vreugde te zijn, zegt de apostel in Hebreeën 12. Maar daarna werpt zij van zich een gans zeer uitnemend, een eeuwig gewicht der heerlijkheid. Ga daar maar eens aan staan.